Ja, als je de liederen zo zingt, aanbid de macht van uw liefde en je daarin verbaast over het feit dat de Heer je heeft gered, heeft lief gehad en je heeft veranderd tot iemand die zich een kind van God mag noemen, ja, dan is het misschien wel heel verbazingwekkend dat wij ook zo'n exemplaar mogen zijn. Net als die discipelen. Ik heb me wel eens afgevraagd welke van die discipelen zouden zich nou het meeste hebben verbaasd dat hij een discipel mocht zijn. Wel, ik wou eens met u lezen in Matthäus 9. En ik heb zo'n idee dat deze discipel zich altijd heeft verbaasd over die liefde die hem ook ten deel is gevallen toen de Heer op een bepaalde dag in zijn leven voorbij kwam. Matthäus 9. Vers 9. En toen Jezus vandaar verder ging, zag hij een mens bij een tolhuis zitten, Matthäus geheten. En hij zei tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde dat hij in het huis aanlag, en zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mee met Jezus aan en zijn discipelen. Toen de fariseeën het zagen, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaars? Toen hij nu dit hoorde, zei hij tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Ga dan heen en leert wat het is. Barmhartigheid wil ik en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De schrijver van dit evangelie presenteert zich hier even. Hij is de Matthäus, de tollenaar, die op een gegeven moment bij zijn huis zit en gewoon zijn werk doet. Ja, en er kwamen elke dag mensen voorbij. En Matthäus, die inde de tol. Andere evangelisten beschrijven hem ook en noemen hem zijn echte naam, Levi. Zo had zijn vader hem waarschijnlijk genoemd. Een Jood met de naam Levi. Maar een Leviet was deze Matthäus niet. Hij hing meer naar de Romeinse overheid. Hij toorde zich liever met de naam Matthäus, een Romeinse naam, want hij was liever meer Romein dan Jood. Liever meer iemand die pakte dan dat hij als Leviet hoorde te geven. Want u weet, een Leviet is iemand bedoeld om het volk te dienen in de priesterdienst, om God te loven en te prijzen. Maar Matthäus was iemand die hing naar de overheid, naar de Romeinse bezettende macht, en hij vroeg tol. En zoals een echte tollenaar dat doet, dan vraag je meer dan je hoeft te vragen. En de rest wat je meer krijgt, steek je in je eigen zak. En zo stonden de tollenaars bekend. Ja, totdat er op die dag iemand in zijn leven voorbij kwam, die gewoon voor hem ging staan en zei, volg mij. Hoe de Heer het gezegd heeft, dat weet ik niet. Maar de Heer raakte met die twee woorden één snaar bij Matthäus. En hij stond op en volgde de Heer Jezus. Ongelooflijk. Maar of dat nog niet genoeg was, zette hij niet alleen zijn hart en zijn leven open, maar zijn hele huis. En zijn hele huis nodigde hij vol aan, vol met tollenaars en zondaars, want de Heer Jezus nam intrek in zijn huis met zijn discipelen. En zo ligt daar de Heer Jezus aan met zijn discipelen en het hele huis stroomt vol met zondaren en tollenaars, want ze zien allemaal wat er met Matthäus is gebeurd. En dat heeft zo'n aantrekkingskracht. Dat hele huis vol. Ja, en dan zijn er ook mensen die dat zien. Mensen die zichzelf erg goed vinden. De Farizeeërs. De naam betekent afgezonderden. De mensen die zich een beetje afgezonderd hebben omdat zij willen laten zien, zij leven precies zoals God het heeft bedoeld. En zij verheffen zich ver boven de rest, de scharen die de wet niet kent, zoals het op een andere plaats staat. Ze lopen een beetje met de geestelijke neus in de lucht en kijken neer op allen die dat niet zo zijn. En als zij daar in het huis van Matthäus, het hele huis vol met zondaren zien, en Matthäus ook daar een maaltijd aanricht, dan zeggen ze tegen de discipelen van de Heer: wat is dat voor een gedoe? De Heer eet en drinkt met tollenaars en zondaars. Waarom? Dat zal een vraag zijn die nooit een farizeeër zal begrijpen. Die hebben die snaar in hun hart nooit voelen trillen. Als de Heer voorbij komt en zegt: volg mij. En ik hoop dat iedereen die er hier is, die snaar wel heeft voelen trillen. Toen die dag er was en de Heer Jezus voorbij kwam en zei: volg mij. Dan laat je alles los. En dan zeg je je leven en je huis open voor die ene om wie je draait. Van wie we gezongen hebben: o macht de liefde die uw leven voor mij in de dood heeft gegeven. En je vraagt je af: Heer, waarom? Net als Mephibosheth ooit zich afgevraagd heeft: Heer, waarom hebt u omgezien naar een dode hond toen hij bij David aan tafel zat, te midden van Davids zonen? Ja, die mochten bij David aan tafel zitten. Maar hij, Mephibosheth. En zo komt hier Levi. Zo komt hier Matthäus tot het inkeer. En voegt hij zich bij de discipelen omdat de Heer Jezus hem dat vroeg. Maar tegen die farizeeën heeft de Heer een boodschap. Een boodschap die elke discipel van de Heer Jezus hoort te kennen. Die boodschap luidt als volgt: barmhartigheid wil ik en geen offer. Als de Heer Jezus zijn intrek neemt in je leven, zoals dat gebeurde bij Matthäus, dan verandert dat leven in een leven van een echte leviet, van iemand die geeft. Namelijk hetzelfde wat de Heer Jezus ook gaf. Liefde, genade, barmhartigheid. Farizeeërs zijn de mensen gewend te meten naar hun maatlat. En iedereen die niet aan hun normen voldoet is afgeschreven. Maar iemand die een discipel van de Heer Jezus is, die gaat de mensen meten naar de normen van Gods liefde. En die cijfert zichzelf weg en die ziet een ander als een ziel die barmhartigheid, die liefde van God nodig heeft. En is het een wonder dat deze Matthäus niet alleen een discipel wordt, niet alleen zijn leven en zijn huis openzet voor de Heer Jezus, maar een bediening krijgt. Ja, we weten niet wat hij als discipel gedaan heeft. Maar we weten wel dat die pen van Matthäus een keer in beweging is gezet en ons dit evangelie heeft geschreven. En zo wil ik graag even naar het begin. Hoe begint deze Matthäus zijn evangelie als hij een portret wil schrijven van de Heer Jezus? En we weten dat er 4 zijn gebruikt door de Heilige Geest om een portret te maken van de Heer Jezus. En alle 4 de portretten die maken een prachtige beschrijving. Het is alsof je in een galerij komt met 4 portretten en die schilderijen die komen naar je toe en je herkent daarin de Zoon van God. En als je kijkt naar het portret van Matthäus, dan zie je daar een schilderij waarvan Matthäus eigenlijk wil zeggen: dat heb ik nou speciaal gemaakt voor mijn Joodse volksgenoten. Speciaal voor diegenen die zich als farizeeën gedragen, in de hoop dat ze zien dat hij werkelijk de Zoon van God is, de Messias die in het Oude Testament werd voorzegd en kwam. En om te bewijzen dat hij de Messias is, ga ik een portret maken. En als je wil laten zien dat hij de Messias is, dan zul je 2 dingen moeten laten zien. Hij is een echte Jood. En hij is een echte nakomeling van David. En zo begint Matthäus in hoofdstuk 1 vers 1 te zeggen. Geslachtsregisteren van Jezus Christus. Zoon van David. Zoon van Abraham. Met andere woorden, hier komt hij. Dit is de echte Messias. Vers 17. Alle geslachten dus, als hij de geslachtsregisters heeft opgenoemd, dan komt hij in vers 17. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de wegvoering naar Babel, 14 geslachten. En van de wegvoering naar Babel tot Christus, 14 geslachten. 3 × 14 geslachten van Abraham tot op Christus. Abraham, David, de wegvoering naar Babel en Christus. Bij een quiz zou je vragen, wie hoort er in het rijtje niet thuis? Iedereen weet, haal de wegvoering van Babel maar weg, want dat past niet in het geslachtsregister van Christus. Abraham hoort erin, David hoort erin, maar de wegvoering naar Babel, het is één grote beschamende vertoning geworden. Waarom was dat nodig? Om het volk van God, wat God had beloofd, te gaan wonen in het door hem beloofde land, al aan Abraham. Dat volk moest naar Babel, omdat het afgodendienaren waren geworden. Omdat het hoererij had gepleegd met de goden van de wereld om hen heen. Dat volk moest een lesje leren. En na een diep beschamende vertoning van 70 jaar ballingschap mocht het weer terugkeren, mocht het de tempel weer herbouwen en ging God weer verder. In die lijn, zegt Matthäus, is Christus geboren. Maar even dat eerste stukje, die eerste 14 geslachten, van Abraham tot David. Als je denkt, dat zijn die iconen van het Israëlisch geslacht. Noemt Matthäus, zonder blikken of blozen, een aantal mensen, waarvan wij ook zouden zeggen, nou heer, haal die er maar uit, want die passen daar toch niet bij. Zullen we eens even lezen. Vers 2, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en zijn broers. Merkwaardig. Isaac had ook broer. Maar alleen, en Jacob had ook een broer. Maar alleen Juda en zijn broers worden genoemd. En Matthäus zegt, dat gaat dan niet even om die broers. Hoe indrukwekkend ze ook mogen zijn. Hoe mooi Jozef ook mag zijn. Nee, het gaat om Juda. Want dat is degene waarvan Jacob ooit had gezegd. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf. Dit is de koninklijke lijn. En let even op wat er met Juda gaat gebeuren. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Matthäus, waarom moet dat er nou bij? Als je nou had genoemd Sarah, als je nou had genoemd Rebecca, dat zijn vrouwen waar je mee voor de dag kan komen. Waar Israël als volk trots op kan zijn. Maar waarom laat je die weg? En waarom noem je Tamar? Dat is een diep beschamend hoofdstuk geworden in het leven van Juda. Als je in hoofdstuk 38 van Genesis leest, dat Juda zich afwendt van zijn broers, omdat die broers Jozef hebben verkocht naar Egypte. Zo eindigt hoofdstuk 37, dan staat er in hoofdstuk 38, Juda wendde zich af van zijn broers en hij begint zijn eigen leven. Hij krijgt een aantal zonen die de Heere weg moet nemen omdat zij zo slecht zijn. En zijn derde zoon, die zou normaal zijn schoondochter Tamar krijgen. Juda doet dat niet. En we krijgen een hele onverkwikkelijke situatie waarin de Heer laat zien dat Juda niet alleen zijn zaak verplicht door zijn schoondochter Tamar aan zijn derde zoon te geven, maar dat hij ook nog eens met deze Tamar het bed induikt. En dan wordt die tweeling geboren. Een zwarte bladzijde in het leven van Tamar. Het leven, de zonde van de hoererij. Dan gaat het geslachtsregister verder. Komt uiteindelijk terecht in vers 5 bij Salmon. Salmon verwekte Boas. Bij Rahab. Weer zo'n vrouw waarvan je denkt, heer, wat moet dat nou in die uw geslachtsregister? Matthäus zegt, ja, die hoort er nou precies bij. Dat is ook zo'n exemplaar aan wie barmhartigheid is bewezen. Net als aan Tamar. Net als aan Juda. Mensen die het van zichzelf niet verdienen. Ook Rahab. Iemand van een bedenkelijke achtergrond. En als er twee verspieders daar komen, u kent het verhaal van Jericho. Dan zegt Jacobus, hij heeft het niet over twee verspieders. Jacobus zegt, let eens even op Tamar, als daar twee boodschappers binnenkomen. Dan laat Rahab haar geloof zien. En wat is het geloof van Rahab? Dat is dat zij deze boodschappers, die een boodschap voor haar hadden, ook zelf een boodschap geeft. En laat weten wat er gebeurd is 40 jaar eerder. Toen dat volk uit Egypte werd verlost. En dat verhaal al in Jericho aankwam voordat de boodschappers er waren. En Rahab precies weet te vertellen. Die God, jullie God, is de God van wonderen. En dat is de God aan wie ik mijn leven wil toevertrouwen. Als in heel Kanaan niemand meer is die God zoekt. Ja, zelfs de maat van de zonde in Kanaan vol is, waardoor het moment is aangebroken dat dat volk van de Kanaan niet een plaats moet maken voor het volk Israël. Dan komen daar in de eerste, de beste stad, twee boodschappers van Israël. En die horen dat daar één vrouw is die oog heeft voor de God van Israël. Ook haar huis openzet voor de verspieders en de koningen en de soldaten van Jericho met een kluitje riet en sturen om deze boodschappers te herbergen. Zij wil graag horen bij de God van Israël. En zo halen die twee boodschappers een scharlaken koord uit hun zak en zeggen, bind dat maar aan jouw raam. En dan blijft jouw huis staan. En zo gebeurde het grote wonder dat van Jericho alles vernield werd. Behalve het huis van Rahab. En allen die bij haar huis woonden. Weer zo'n huis. Wat precies past in de lijn van de koning van Israël. Die hier kwam met barmhartigheid. En dan de volgende. In vers 5. Boas verwekte Obed bij Rut. De derde vrouw in dit rijtje waarvan je denkt, nou heer, wat moet die nou in dit rijtje doen dan? Een buitenlandse, een Moabitische, want wie wist dat tot in het tiende geslacht er niemand was die recht had om deel uit te gaan maken van het volk Israël. Maar u kent het boekje Rut. Een pareltje wat beschrijft hoe deze Rut in Moab kennis maakt met een familie waarvan je denkt, nou ja, zijn dat nou evangelisten? Zijn dat nou ware vertegenwoordigers van Israël die door de honger in Bethlehem naar Moab gaan om daar lekker te kunnen eten en drinken? Elimelech, de man van Naomi, sterft. De twee zonen, die trouwen een Moabitische meisje, je kent dat verhaal, maar ook die twee jongens sterven. En als Naomi hoort dat er weer brood is in Bethlehem, in het broodhuis, dan gaat ze terug. En Naomi zegt tegen die meisjes, ga maar terug naar jullie goden en laat mijn mannen alleen verder gaan. Maar Rut, die wil niet. Rut heeft dwars door alles heen in Naomi en in haar man en in haar schoonvader iets geproefd van wat er in heel Moab niet te vinden was. Namelijk de God van Israël. En ze zegt tegen Naomi: uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En daar wil ik wonen en daar wil ik begraven worden. En zo komt Rut in Bethlehem. Leert Boas kennen. U weet hoe het gegaan is als ze daar komt en tegen Naomi zegt: laat mij maar aarde gaan lezen op het veld van hem in wiens ogen ik genade ga vinden. En Rut is ook zo'n exemplaar. Precies zo'n vrouw die nooit in Israël had horen passen. Maar die door genade daarin is gekomen. Al die vrouwen die hier genoemd worden, stuk voor stuk een diepe overdenking waard. En ik hoop dat we dat thuis meenemen. En op ons in laten werken. Ook bij de volgende. In vers 6, Isaï. Of Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David, de koning. Maar dat eerste stukje, van Abraham tot David, is nog niet klaar. Want zegt vers 6, David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. David, de man naar Gods hart, kent een inktzwarte bladzijde. Als hij er op het dak bij de buren een vrouw ziet die zich baat en haar tot zijn vrouw laat nemen op een manier dat je denkt, hoe krijgt David het verzonnen om Uria, notabene een van zijn vrienden van het allereerste uur toen hij nog in de grot van Adullam was, die nu met Joab in de strijd was, haar man was, vooraan in de strijd laat sneuvelen door middel van een opdracht die hij aan Joab gaat geven. En zo komt David in bezit tussen haakjes van Bathseba. En dan komt de profeet Nathan bij hem. Vertelt het verhaal van die arme man die een oorlammetje had. Maar ja, hij had de pech naast de rijke koning te wonen die bezoek kreeg. En die koning die dacht, ja, ik moet die man toch wat voorzetten. Dus laat ik dat oorlammetje van mijn buurman maar nemen. Dan hoef ik mijn eigen kudde niet aan te spreken. En zo raakte die arme buurman zijn oorlammetje kwijt. Dat was hem als een dochter, zei Nathan. David wordt kwaad. Die man moet viervoudig terugbetaald worden. En dan komt die priemende vinger van Nathan. En hij wijst naar David. En jij bent die man. Dit komt even naar voren in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En Matthäus beschrijft, zo wordt Salomo geboren. En zo krijgen we alleen al in het eerste deel van het geslachtsregister vier vrouwen die Matthäus heel normaal voegt in het lijstje van het geslachtsregister van de Heer Jezus. Nou, u weet, als een kabinet moet worden samengesteld, dan gaan de toekomstige ministers en staatssecretarissen even langs de meetlat en worden antecedenten onderzocht of er in de voorgeslachten niks is wat ook maar een smetje zou kunnen werpen op hun toekomstige ambt. Maar als de Matthäus de koning van Israël beschrijft, dan schaamt hij zich niet. Ja, dan gaat de Heilige Geest zelfs de pen van Matthäus gebruiken als de extolnaar om te laten zien dat er in het geslachtsregister van de Heer Jezus mensen een normale plaats krijgen aan wie barmhartigheid is bewezen. Om alleen al in dat eerste stukje te laten zien wat het betekent om een discipel te zijn van de Heer Jezus. Niet als fariseeën, van ik zal het eens laten weten, maar om te beseffen, ik was een zondaar. We hebben het in Kolosse 1 gelezen, hoe God ons ook vandaag ons hier uit de duisternis getrokken heeft en gebracht heeft als zijn wonderbaar licht, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat betekent nogal wat. Dat betekent dat dat wat aan ons is bewezen, ons maakt tot mensjes die zichzelf niks verbeelden, maar elke dag gebruiken om die barmhartigheid eruit te laten stromen. Als de ware leviet in onze omgeving. Is het geen wonder dat de Heer Jezus in uw en mijn leven voorbij kwam. En tegen u en mij zei, volg mij. En dat onze levens, onze huizen veranderd zijn van huizen waar het licht is. Zoals het ooit licht was in de huizen van de kinderen Israëls voordat ze uit Egypte werden verlost. Mag ik dat eens even meenemen naar het moment dat wij ook straks deze aarde zullen verlaten. Als de Heer Jezus terugkomt, deze aarde waar het inkt zwart is van de duisternis. Een morele duisternis die zijn weerga niet kent. Als je de beelden weer ziet van Amsterdam gisteren, de Pride Parade, en noem het maar op. We gaan niet alle details belangs, want je wordt er niet misselijk van de duisternis waarin we ons bevinden. En dan zegt de Heer, weet je waarom je van mij bent? Weet je waarom je een discipel bent van de Heer Jezus? Dat je je leven en je huis hebt leren openstellen voor mij. Dat is dat er vandaag in deze duisternis huizen zijn waar het licht is. Waarin iedereen zal laten weten in je omgeving dat daar de Heer Jezus woont. En dat er ook iedereen welkom is. En laat de fariseeën zich maar afvragen hoe het mogelijk is. Laat het maar zien. Ik wil graag eindigen met de brief aan de Hebreeën. Ja, de naam zegt het al. Een brief aan gelovigen uit het volk Israël. Want die zijn er inderdaad en die zijn er nog steeds. Maar niet alleen Israëlieten komen tot geloof, ook heidenen komen tot geloof en daar horen wij meestal bij. En die hebben dit, wat hier staat, in Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 8 aan het einde. Nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaakte. Wat een vergezicht. Die Heer Jezus, die tegen Matthäus en tegen ons allen zei, volg mij, is nu inderdaad op aarde weliswaar verworpen. Smadelijk aan een kruis gestorven, maar opgestaan naar de heerlijkheid gegaan en wij wachten op zijn terugkeer. Hij komt terug. Maar wat niemand ziet, dat ziet ons geloofsoog wel. Dat, namelijk dit. Dat hij nu al met eer en heerlijkheid gekroond is. Aan de rechterzijde van God is. En dat door de genade van God hij voor ons de dood gesmaakt heeft. Geproefd heeft in al zijn bitterheid. Als we straks het avondmaal vieren, herinnert ons dat aan het Pascha. Paulus schrijft ook, ons Pascha, Christus is geslacht. En u weet hoe Pascha, de eerste keer dat het gevierd werd, moest worden gegeten met bittere kruiden. Iedereen besefte dat lammetje wat nu sterft, en waarvan het bloed aan de buitenkant ons veilig maakt voor deze wereld, dat lammetje eten wij, nemen wij tot ons, maar samen met die bittere kruiden. Als een soort voorproefje van wat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. De bitterheid van de dood heeft gesmaakt, zodat wij die niet hoeven te smaken. En elke keer als wij het avondmaal vieren, dan denken wij terug aan Hem, het lam dat geslacht is in onze plaats. En dat Hij de bitterheid van de dood heeft gesmaakt. Ik lees even door. In vers 10. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Dit is wat God bereid heeft. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat geen mens heeft gezien of gehoord. Maar wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben, schrijft Paulus in 1 Korinthe 2. God heeft iemand voor ons aan doen lopen. Om vele zonen en dochters tot heerlijkheid te leiden, om ook daar uit te laten komen, heeft hij de overste leidsman door lijden volmaakt. En dat wordt in deze brief verder uitgewerkt. Dat de Heer daar nu in de heerlijkheid is om ons onderweg te bemoedigen. Ons oog altijd op Hem te richten. Om ons te helpen in de dingen waar wij hier op aarde doorheen moeten. Omdat Hij dat aan zijn lijf heeft ondervonden. Wat het betekent om op aarde te leven. Tot eer van God. Barmhartigheid te tonen. Dat in de eerste plaats. En dan zegt vers 11. Want en hij die heiligt. En zij die geheiligd worden. Zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. En in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Hij heiligt. Heilige betekent niet alleen maar afzonderen. Dat zit er ook wel in natuurlijk. Maar heiligen is voor een bepaalde taak apart stellen. Zoals priesters en levieten voor een bepaalde taak apart gesteld worden. God zei al tegen Mozes: zonder mij Aaron en zijn zonen af, opdat zij mij het priesterambt bedienen. En ze kregen de levieten erbij om hen daarbij te helpen. En dat doet de Heer Jezus ook nu, om ons zijn discipelen te heiligen. Hij heiligt en wij worden geheiligd. Voor die taak om hem op aarde steeds beter te dienen. En dan denk je: o Heer, wat een wonder hebt u gedaan toen u ooit die tollenaar, die u hier op aarde hebt laten geboren worden als Levi, maar een tollenaar is geworden, dat u hem veranderd hebt in iemand die u kunt gebruiken tot uw glorie. En in zijn kielzog zijn er tot de dag van vandaag nog steeds discipelen die net als Levi worden omgepoold, omdat de Heer Jezus een keer in het leven voorbij kwam en zei: volg mij. Hij heiligt en wij worden geheiligd. En waarom? Om hem te dienen. En in wat is de dienst die in deze brief aan de Hebreeën wordt uitgelegd? Dan zijn wij priesters. Om lofoffers te brengen. Barmhartigheid eerst. En dan komen de offers. En dit samen maakt ons tot mensen waarvoor de Heer nu in de hemel bezig is om dat er op aarde uit te laten komen. Snapt u dat? Ik snap er helemaal niks van. Dat in mensen zoals u en ik dit door de Heer wordt gedaan. Wij zouden zeggen, Heer, neem maar een ander, die kan het beter dan u. Daar komt u meer mee tot uw doel dan bij mij. Nee, zegt de Heer tegen u en mij, volg mij. En het gaat gebeuren dat de Heer in uw en mijn leven dat doet wat hij ook bij Matthäus heeft gedaan. Zodat zich een gezelschap gaat vormen, wat hij gemeente noemt. Waar hij graag bij wil zijn, ook vanmorgen. En als wij zingen, nou zegt deze brief, denk maar niet dat wij dat dan zo goed kunnen. Wij zingen hooguit mee in dat wat hij gaat doen. Hij zingt. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En wat wij doen is meezingen in zijn lofzang. En zo helpt hij ons om als discipelen te functioneren. Als we samenkomen, maar ook als we straks weer naar huis gaan en onze huizen bewonen. Dat dit gaat functioneren. En samen en in onze huizen en in onze levens. Het eruit komt wat hij in de heerlijkheid nu in onze levens tot stand gaat brengen. Dan vouwen we onze handen. En dan danken wij hem op onze blote knieën. Dat hij in onze levens voorbij mocht komen. En dat we naar zijn stem mochten luisteren en zeggen, Heere, dank u wel dat u tegen mij gezegd hebt, volg mij. Zullen we samen danken. O Heer Jezus, dank u wel dat u in het leven van dode zondaars leven en licht hebt gewerkt. En u neemt ze allemaal op in uw familie, zoals u dat deed bij een Tamar, bij een Rahab, bij een Rut, bij een Bathsheba. Allemaal personen aan wie een zwarte bladzijde kleefde, maar waar u de levens hebt veranderd tot eer en glorie van uw grote naam. En zo herkennen wij ons daarin en we verbazen er ons over dat u naar ons hebt omgezien en in onze levens tot uw eer aan doel gaat komen. Ja, dat u nu bent in de heerlijkheid om ons te heiligen, om ons te laten functioneren als mensen die barmhartigheid bewijzen, genade laten stromen, maar u ook daarvoor de lof en de eer geven. Heer, dank u wel voor dat wonder van genade en wilt u dat blijven bewerken totdat u komt. Amen.